luistert naar De Linkse Revolte, de podcast waarin we verkennen hoe we links weer kunnen uitbouwen tot de politieke en maatschappelijke beweging van Nederland. En vandaag gaan we leren organiseren. We don't believe you, cause we the
people are still here in the rear, yo, we don't need you. Super spannend.
Ja, want Noortje, volgens mij echt geen vraag die we zo vaak krijgen van mensen als...
Wat kan ik doen?
Precies. Hoe ga ik nou, allemaal leuke ideeën, maar hoe gaan we dit nou echt realiteit maken? En wat kan ik nou in mijn eigen dorp of wijk gaan doen om politiek te bedrijven? We hebben vandaag dus de ideale gast om daarover te praten. Maar voordat we hem gaan voorstellen, wil jij nou zelf meepraten? Dan kan dat. Je kan via de vriend van de show / de linkse revolte kan je een accountje aanmaken gratis en kan jij je berichten inspreken. Dus heb je een mening over wat wij zeggen of over überhaupt linkspolitiek? Deel dat vooral en dan gaan we jouw take ook bespreken tijdens onze kletsende klasseafleveringen. Dan nu naar ons gast. Vandaag hebben we een gast die zo goed is in het organiseren van mensen... Dat onze toekomstige premier, Dick Schoof, het nodig vond om ervoor te waarschuwen... of voor hem te waarschuwen in zijn samenvatting van het terroristisch dreigbeeld Nederland. Peter Kolle, welkom.
Ja, dankjewel.
Vertel, wat heb jij gedaan? Waarom is de toekomstige premier zo geïnteresseerd in jou?
Dat was niet de eerste keer. Deze aanleiding was dat ik mijn hoofd opstak in Groningen... om Groningers mee te helpen het verzet tegen de gaswinning daar te organiseren. En mijn hulp daar aanbood. En meerdere keren meegemaakt dat als iemand als ik met een... Ja, mijn achtergrond is heel erg in een actiegroep die allerlei bosbezettingen deed en blokkades organiseerde. Dat zodra je hulp aanbiedt aan buurtgroepen of aan wat gematigdere organisaties... Ja, dan schieten de autoriteiten in paniek. En dan merk je dat je in zo'n dreigingsbeeld opduikt. Of dat de burgemeester gewaarschuwd wordt voor je. En meestal als je dan de burgemeester een keer gesproken heeft... dan denkt hij ook, die viel eigenlijk wel mee. Hij was helemaal niet zo extremist.
Gewoon een jongen.
Vrij redelijke gast.
Nee, inderdaad. Zij zijn blijkbaar bang voor wat ik kan.
Ja. En wat doet dat met jou?
Ja, voor mij is het deels... Ja, ik ben het gewoon geworden misschien. Het hoort bij. Dat is wat inlichtingendiensten doen. En deels is het ook wel een bevestiging van... oh ja, als je bang voor je zijn, dan doe je blijkbaar iets goed. Ja,
dan ben je goed bezig. Ja. En hoe lang doe jij al wat je doet? En kun je ook uitleggen wat jij precies doet?
Ja, wat is het?
Ik ben al een jaartje of wel ruim 25 jaar actief in allerlei bewegingen. Vooral in de milieu- en klimaatbeweging. Maar wat ik gaandeweg ben gaan doen, is andere mensen helpen. Hoe organiseer je nou een campagne en hoe win je nu een campagne? Want het komt er allemaal bij kijken. En deels doen we... daar heb ik 10 jaar geleden stroomversnellers voor opgezet. En wat vrienden bijgevraagd waarvan ik ook wist... die vinden campagnes winnen fascinerend en weten daar veel vanaf, maar kunnen dat ook goed uitleggen aan mensen en trainingen geven. Wat we daarmee doen is allerlei actiegroepen, NGO's en vakbonden helpen met de grote vraag: hoe doe je dat nou, winnen van campagnes? En wat komt er allemaal bij kijken? En deels uit eigen ervaring, deels uit een volle boekenkast gelezen hebben met allerlei handboeken over hoe je dit doet. Ja.
Interessant. Daar gaan we het zo meteen heel uitgebreid over hebben. Om te horen hoe organiseer je nou mensen en hoe creëer je nou zo'n gemeenschap van mensen rond een thema. Voordat we erheen gaan, jij hebt vandaag en voor de luisteraar niet morgen, een manifest uitgebracht. En daar willen we het ook nog even kort over hebben. Want Noortje, jij had het de vorige aflevering, toen we het regeerakkoord spraken al over eigenlijk dat dit regeerakkoord wat jou betreft een soort...
Een aanval op links, heb ik het genoemd.
Ja, precies. Ja. En niet geheel toevallig.
En ook een lastaanval. Dus niet alleen maar electoraal of leuk in de communicatie. Maar het is echt gericht om de macht van vermeend links in de wielen te rijden. Dat was toen mijn take. Luister hem maar terug. Maar jij hebt zoiets vergelijkbaars opgeschreven vandaag. En jij hebt dat heel goed geanalyseerd.
Ja, ik ben echt het regeerakkoord gaan spellen. Niet echt een pretje, moet ik je zeggen. Dat zit vol met racistische hondenfluitjes.
Kun je dat uitleggen? Racistische hondenfluitjes?
Ja, het zijn allerlei frames die verwijzen naar... wij doen dit voor witte Nederlanders. En voor een bepaalde groep. Zonder het heel hard te zeggen. Maar iedereen die het leest, snapt wat er bedoeld wordt.
Heb je er nog een uit je hoofd?
Gewoon heel veel verwijzen naar de gewone hardwerkende Nederlander. En dan weet eigenlijk iedereen die dat hoort, die ziet voor zich, ja, die standaard heel vaak mannelijke witte Nederlander als ik. En niet vrienden van mij die toevallig een migratieachtergrond hebben of queer zijn of een andere identiteit hebben.
Ja, die niet gewoon zijn tussen aanleidingstekens.
Ja, ja. En dat is natuurlijk de basis onder de politiek die zij bedrijven... is heel erg racisme gebruiken als verdeel en heers... om daarmee plannen door te drukken. Om ja, daarmee te voorkomen dat mensen met een daadwerkelijk belang... op een werkvloer of in een woonwijk de krachten bundelen en samen... tegenmacht vormen om dat soort plannen tegen te houden. Dat wordt daar heel moeilijk van. Maar dit regeerakkoord zit ook vol met maatregelen... als ja, gewoon een aanval op de financiële mogelijkheden... van maatschappelijke organisaties. Op de mogelijkheid om naar de rechter te stappen... en de overheid aan de wet te houden. Het demonstratierecht wordt ingeperkt. En zo zie je een hele serie maatregelen die worden genomen... die echt bedoeld zijn om maatschappelijke weerstand tegen te houden. En dat zie je, ja, dat zie je regeringen in Polen en Hongarije ook doen. Dus dit is niet een onbekend fenomeen. Maar waar wij organisaties voor willen waarschuwen... is neem dat serieus. Zie dat ook echt als een strategie. En ga een tegenstrategie ontwikkelen. Want dat gaat je vermogen om... campagne te voeren en weerstand te bieden aan de plannen. Gaat het aantasten als je, ja, als je vol goede hoop denkt dat dit wel gaat overwaaien? Want dat gaat het niet.
Nee, je zegt ook hè, dat we niet naïef moeten zijn.
Ja.
Of te optimistisch. Daar waarschuw je ook terecht voor.
Hoe doe je dat dan? Wat is dan de concrete oproep aan?
Want dat is voor elke organisatie natuurlijk anders. Dat gaat voor een vakbond heel anders zijn... als voor een grote klimaatorganisatie, als voor een actiegroep. Maar ja, ga bij elkaar zitten. Ga eens kijken wat komt er op ons af. En wat betekent dat voor mijn organisatie? En betekent dat minder inkomsten? Betekent dat inperking van het demonstratierecht? En ga net nadenken over ja, wat moeten wij of wat kunnen wij preventief doen om, ja, om die aanval te pareren. En ja, dat vermogen om weerstand te organiseren, om dat zo hoog mogelijk te houden.
En je zegt wij. En aan wie denk jij als jij wij gebruikt?
Vanuit Stroomversnellers werken we altijd met actiegroepen en NGO's en vakbonden. Dat is voor wie we het doen, voor de sociale beweging.
Kun je een paar van die actiegroepen noemen en sociale bewegingen?
Dat gaat echt van Kick-Out Zwarte Piet tot de Onderwijsbond en alles wat daartussenin zit. Dat zijn tientallen organisaties die wij helpen met organizing of met hoe word je weerbaar voor online haat of nou, net wat er nodig is. Organisaties kloppen bij ons aan met een hulpvraag. En wij gaan elke keer weer kijken, wat kunnen we voor je doen?
Ja, helder.
Ja. Over die vakbonden trouwens. Want je zegt van dit moet een soort het manifest wat je hebt geschreven. Is een soort reality check van jongens, heb door wat hier gebeurt. Mm-hmm. Vond dus die reactie van de FNV bijvoorbeeld heel bemoedigend. Die hebben echt, de toonzetting is zo gelijk zo anders. Van de handschoenen zijn uit. Mm-hmm. Dit is een frontale aanval op allemaal rechten van werken. En wij gaan keihard strijden.
Ja.
Daar werd ik wel heel blij van. Dat ik dacht, oh, het is zo goed dat daar gewoon gelijk het besef is doorgedrongen. En hup. Een tandje erbij in hoe je het aanvliegt.
Ja, nee, zeker ja. Nee, en wat dat betreft zie je gewoon dat heel veel organisaties de draai aan het maken zijn. Van de FNV bijvoorbeeld. In de jaren 90 omschreven zij zich als sociale ANWB.
Zijn er, is dit echt waar?
Dat was letterlijk de term die ze gebruikten. Dat wordt tegenwoordig binnen de FNV wel gezien als... Dat willen we niet meer zijn.
Nee.
We willen gewoon samen met mensen macht op werkvloeren organiseren... en een tegenmacht zijn.
Ja.
En dat is iets heel anders als een soort van dienstverlenende organisatie.
Ja.
Is dit een bredere trend? Dat organisaties zich in die zin politieker weer gaan uitspreken?
Ja, en weer veel meer gaan denken in termen van bewegingsopbouw. En dat zie je, ja, je ziet her en der organisaties dat doen. En natuurlijk gewoon de enorme opkomst van Extinction Rebellion heeft wel in ieder geval in het klimaatwereldje een hoop mensen wakker geschud. Zo van, oh, we worden nu ondanks onze miljoenen budgetten gewoon voorbijgestreefd door een groep die heel goed weet hoe je een beweging opbouwt en wat daarbij komt kijken. Dus je ziet de organisaties die daar de draai in maken. Maar als je gaat kijken naar waar we eigenlijk vandaan komen. Naar hoe in de haarvaten van de maatschappij de linkse beweging in de... Nou, en die tot ergens halverwege de jaren 90 was. Mm. En hoe we nu overgestapt zijn naar een model wat eigenlijk een soort van... als ik het even heel gechargeerd neerzet. We zijn de grote NGO's zijn een soort van marketingmachine geworden die een politiek product proberen te verkopen aan de doelgroep die daar het meest voor open staat. En... Ja, die draai zijn allerlei organisaties aan het maken. Maar dat gaat echt wel jaren opbouwwerk kosten om weer die beweging terug te krijgen. Die echt gewoon weer zichtbaar en voelbaar en aanwezig is in elke woonwijk en op elke werkvloer.
Ja, dit is echt super interessant om ook even op in te zoomen, denk ik. Want jij hebt, voor mensen die hier überhaupt meer over willen lezen. Jij hebt vlak na de verkiezingen een stuk geschreven op Jacobin. Jacobin.nl, voor de mensen die het niet kennen. Ga daarheen, want er staan sowieso allemaal hele interessante stukken op. Maar je hebt een analyse geschreven eigenlijk met een oproep. 12 aanbevelingen wat linkse politiek anders moet gaan doen. Eigenlijk vanuit de analyse van we doen eigenlijk al 30 jaar ongeveer hetzelfde als linkse politiek. En we worden structureel steeds kleiner.
Ja.
En we moeten dus die omslag gaan maken. En nummer 9, de aanbeveling is dus inderdaad, we moeten afscheid nemen van die marketingpolitiek. Kan je nog iets meer uitleggen wat dat dan precies is en hoe dat verschilt van waar we het nu over gaan hebben, organizing en bewegingsopbouw?
Ja, nou, wat je zowel politieke partijen als NGO's en andere grote organisaties ziet doen, is we hebben een mening en een standpunt ergens over. En we zoeken eigenlijk de doelgroep die daar het makkelijkst voor openstaat, die het makkelijkst een petitie tekent of een donatie geeft of op die manier mee wil doen. En als je gewoon achter de schermen gaat kijken van al die NGO's, dan mikken zij allemaal op dezelfde 4 à 5 miljoen mensen.
Ja, mensen met een interesse in Patagonia, vegetarisch dieet en dat soort.
Waarschijnlijk GroenLinks stemmen als ik het zo beluister. Ja.
GroenLinks, D66 stemmers of en zo verder.
Ja.
Dus ga je kijken naar de advertenties die uitgezet worden of welke woonwijken er aangeklopt worden tijdens verkiezingscampagnes. Ja, dan is het telkens die relatief grote, maar het is een minderheid in Nederland. Die groep wordt de hele tijd aangesproken en daar proberen we iets van los te krijgen. Maar heel erg vanuit ons kantoor in Amsterdam.
En wat proberen ze dan los te krijgen? Vooral geld toch? Of een like? Het is ook niet meer dan dat.
Nou, niet alleen dat. Ik bedoel, die donaties zijn ook nodig om campagne te kunnen voeren. Dus dat een deel van de inzet is heel terecht. Maar wil je mensen echt actief betrekken, ja, dan moet het meer zijn als het tekenen van een petitie of een like. Maar vooral wil je bouwen aan macht in Nederland. Ja, dan heb je een maatschappelijke meerderheid nodig. En die is gewoon de afgelopen, sinds eind jaren 90 gewoon gekelderd. En dan kunnen we hoog springen en laag springen. Maar als jij niet meer die maatschappelijke meerderheid hebt, dan vertaalt zich dat ook niet meer naar een meerderheid in Den Haag. En dan ga je de wereld niet kunnen veranderen. Want er zit nu gewoon een rechtse tot radicaal rechtse meerderheid in de Kamer die gewoon elk goed plan tegenhoudt.
Ja. Ja.
En wil je weer gaan bouwen aan die meerderheid in Nederland. Ja, dan ga je dus niet alleen de mensen die het al met je eens zijn of potentieel met je eens zijn moeten opzoeken. Ja, dan ga je weer het gesprek aan moeten met de mensen die het nog niet met je eens zijn. En die aan boord krijgen. En mijn overtuiging is, dat kan niet met een Instagram post of een krantenbericht. Dan moet je mensen echt daadwerkelijk betrekken bij je strijd. Op werkvloeren, in woonwijken. En je moet gewoon echt het één op één gesprek met ze aan.
Ja. Toch lukt Wilders dit wel. Die communiceert alleen maar via tweets. En zie je zelden aan de langste deuren gaan en heeft geen beweging. Wat maakt linkse politiek daar anders in?
Deels is dat hoe social media werkt. Die algoritmes zijn bevorderen haat en conflict en ruzie. Zo zijn die algoritmes ingesteld. Dus daar verlies je het altijd.
Ja.
En deels die manier van communiceren. En het feit dat steeds minder mensen ooit daadwerkelijk aan tafel hebben gezeten met een linkse activist. En ze alleen maar nog kennen van internet en de krant. Ja, maakt ook dat een boodschap van empathie heeft een live connectie nodig. En er gebeurt gewoon iets magisch met mensen in real life ontmoeten en spreken. En echt het gesprek aangaan en dus ook luisteren en taal gebruiken die mensen snappen. En niet allerlei jargon uit onze eigen bubbel.
Ja, ik vind het ook heel bemoedigend. Kijk, laat Wilders dan maar lekker zijn ding doen op de social media. Laat ons dan vooral die wijken ingaan en gewoon er echt met en voor mensen zijn. Kun je een succes noemen van de laatste tijd waarin je zei van, nou, toen ging ik die wijk in en dat ging over dit thema en op die manier heb ik het aangepakt, zodat het even iets tastbaarder ook wordt voor ons?
Het is ons gelukt uiteindelijk om in Groningen die gaskraan dicht te krijgen. En dat was niet gelukt zonder dat Groningers de straat op gingen, samen gingen werken. In Den Haag liet te merken, jullie hebben echt een probleem als je doorzet. Ja. Dat bracht gewoon stap voor stap die gaswinning omlaag. Maar de campagne waar ik nog steeds van droom.
In positieve zin?
In positieve zin. Ik ben ooit halverwege de jaren 2000 door het Limburgse dorpje Schinveld gevraagd om mee te helpen om de NAVO tegen te houden om een bos te kappen.
Oh ja.
En op dat moment had ik zoiets van, het is gewoon onhaalbaar. Het is een klein dorpje, 5000 mensen winnen van de NAVO. Dat gaat nooit lukken, maar dit vind ik te leuk. Ik ga het doen.
Klinkt als klein duimpje, dit.
Ja. En we hebben gewonnen. Dat bos staat er nog steeds. Ja.
Jullie gingen in de bomen hangen, toch?
Ja, wij gingen in de bomen zitten. Maar we waren wel zo slim om van de mensen uit het dorp te vragen. Hen vragen mee de bomen te gaan, dat is gewoon onhaalbaar.
Ja.
Maar wat we van hen vroegen is, regel voor ons eten en bouwmateriaal.
Ja.
Zodat wij gewoon voluit hier het bos bezet kunnen houden. En dat is dat dorp gaan doen met als resultaat dat toen er een enorme ME-macht kwam om ons weg te halen, het hele dorp in het bos stond, samen met ons.
Oh ja.
En dat maakte zo'n indruk op destijds de machtsfactor, het CDA, die daarna ook de lokale verkiezingen in dat deel van Limburg verloor. Dat ze als een blad om de boom zijn omgedraaid en toch maar de NAVO verzocht hebben om niet het hele bos te kappen.
Ja, wauw. Een mooie metafoor. Een blad aan het boom in het bos van Schinveld. Dus,
sinds ik gewonnen heb van de NAVO, denk ik dat alles kan.
Ja, nu kun je de wereld aan. Ja. Ja. Nu Elon Musk nog een kopje kleiner.
Ja. Ja, dat zou mooi zijn.
Het volgende doel. Ja.
Mooi, maar mooi ook hoe je nu beschrijft, hè? Hoe gewone mensen die misschien niet heel erg met politiek bezig zijn of die niet zoveel met activisme hebben. Ik snap ook dat heel veel mensen helemaal geen zin hebben om zich aan, bijvoorbeeld aan de snelweg vast te plakken. Ja. Dat andere mensen toch een rol kunnen spelen om samen een groter doel te bereiken.
Ja.
Hoe bereik je dan deze mensen?
Ja, door gewoon de kunst van dat één-op-één gesprek te kennen.
Ga je dan gewoon echt aanbellen overal?
Of gewoon heel veel mensen opzoeken en koffie met ze drinken.
Want jullie werken niet alleen op uitnodiging, toch? Bijvoorbeeld met Groningen. Ben je echt naar dorpen gewoon gegaan om te kijken, zit hier?
Ja, op Groningen ben ik in eerste instantie, ik was heel erg betrokken bij die andere succesvolle campagne om schaliegas tegen te houden. En toen we dat gewonnen hadden en die eerste zware beving in Groningen kwam, had ik zoiets van ik kan het gewoon niet maken om daar niet mijn hoofd op te steken en mijn hulp aan te bieden. Dus dat ben ik gaan doen, maar ik kon wel vrij snel gelukkig voor Milieudefensie daar aan de slag, zodat ik dat echt dan 24 uur per dag kon doen. En ook de middelen en de resources had van zo'n grote organisatie achter me. Maar mensen betrekken bij dat soort campagnes, ja, dat betekent dat je hun taal moet spreken. En dus al je politieke jargon even achterwege moet laten. Maar ja, mensen betrekken bij campagnes en dat één op één gesprek is ook echt gewoon een vaardigheid die je moet leren. En waar, waar gewoon een methode voor is om dat te doen. Maar en in de basis is dat gewoon mensen ook de... Ja, mensen die zich machteloos voelen. Je merkt heel vaak dat die laten zichzelf niet toe om boos te worden. Want dat is gewoon een vet ongezond iets om te doen. Om en heel boos te zijn en het gevoel te hebben, ik kan er niks aan doen.
Ja.
In zo'n gesprek moet je heel erg duidelijker maken. Van hé, maar wij kunnen dit winnen. En wel zo en zo. En op deze manier kun jij meedoen. Dus die mensen in Schinveld dachten ook winnen van de NAVO kan helemaal niets. Maar door ze duidelijk te maken, hé, maar jij kunt mij helpen met eten en bouwmateriaal en een rol spelen. Geef je ze een mogelijkheid om mee te doen en overwin je die machteloosheid. En heel vaak is dat wat mensen tegenhoudt om in beweging te komen. Dat gevoel van het kan toch niet. Het heeft toch geen zin. En dat kun je, dat kun je echt wel overwinnen.
Ja, en dan helpt het ook dat je wat van die successen op je naam hebt staan, ja. Toch? Als bewijs.
Ja, dat is gewoon een cv zien aan de deur. Ja. Ik heb de NAVO verslagen.
Ja. Ja.
Hey, maar voor mensen die niet de NAVO hebben verslagen, stel, je zit nu een luisteraar in een gemeente of in een die denkt, ik wil in mijn wijk ook gaan organiseren.
Mm-hmm.
Hoe pak je dan een onderwerp om een collectiviteit? Kies je zelf gewoon onderwerpen van je denkt, hey, dit is haalbaar en kan ik zeggen, dit kunnen we echt doen? Of wat is de beste manier om dat aan te vliegen?
Nou, het helpt als je er zelf ergens boos over bent. En ook echt de intrinsieke motivatie hebt om ergens mee aan de slag te gaan. Maar wat je probeert te doen is echt een tastbaar en concreet probleem. Goed te verwoorden, daar de mensen bij te zoeken en goed team bij te zoeken en een plan om te winnen te maken. Zodat je ook aan de slag kunt om nog meer mensen te betrekken en het balletje aan het rollen krijgt. Daar is gewoon heel veel over te leren over hoe je dat doet.
Ja, maar bijvoorbeeld, heel veel mensen die zijn nu, bijvoorbeeld, wij hebben echt een toestroom van leden bij PvdA GroenLinks. Volgens mij meer linkse partijen van mensen die denken, dit regeerakkoord, ik wil iets doen voor de lid.
Bij actiegroepen en precies. Bij vakbonden en bij NGO's. En overal.
Organizing, dus je wijk als het ware ingaan, dat kan je niet doen met ik wil de bezuiniging op de zorg stoppen. Of ik wil de BTW veel heffing op boeken wil ik tegengaan. Wat is er? Of kan dat wel?
Uiteindelijk denk ik dat alles te organiseren is. Maar dan ben ik ook een beetje de timmerman die elk probleem ziet als je hebt een hamer en spijkers nodig.
Slaan we de spijker in.
Er zijn natuurlijk ook andere campagnemethodes en andere manieren om een probleem op te lossen. Je bent altijd op zoek naar een groep mensen die de capaciteit en de middelen in kan zetten om macht te vormen en daarmee een onderhandelingspositie te krijgen. En op een werkvloer is dat als al mijn collega's besluiten na de pauze niet meer aan het werk te gaan, dan heeft mijn baas een probleem en moet hij onderhandelen. In een woonwijk schimmelwoningen wil aanpakken, ja, dan wordt het heel belangrijk om iedereen die daar woont bij elkaar te krijgen en duidelijk te maken, hey, we moeten ons niet laten afleiden door allerlei racistische verdeel en heerste retoriek van rechtse partijen. We gaan, als we dit willen oplossen, hebben we iedereen nodig. Ik noem maar wat, een manier om dat te doen is om 10 cent minder over te maken bij de huur om het signaal af te geven. Wij kunnen besluiten te stoppen met huur betalen. Je moet ons serieus nemen. Wij willen onderhandelen over hoe we dit gaan oplossen.
Ja.
Het is telkens weer de vraag wat zijn de machten en middelen die mensen hebben die ze in kunnen zetten om de verandering die ze willen zien af te dwingen.
Ja. En hoe doorbreek je het risico Kijk, als één iemand het doet, iedereen is natuurlijk bang. Hè? Als ik te weinig huur betaal, dan word ik straks van het gas afgesloten. Hoe zorg ik er nou voor dat iedereen dan ook meegaat? Want het wordt pas zinvol als je het collectief doet en ook minder kwetsbaar voor het individu om daar zelf op gepakt te worden. Ja. Hoe zorg je er nou voor dat iedereen dan op hetzelfde moment ook tot die actie overgaat?
Ja, door echt serieus de tijd te nemen om die gemeenschap op te bouwen en dat echt een stevige groep te maken die het onderling vertrouwen heeft. Van dit gaan we ook, dit gevecht gaan we ook echt met z'n allen voeren. En heel terecht dat mensen, zeg maar, als je zo bleu zou aanbellen met het verhaal: hey, we gaan geen huur meer betalen.
Ja.
Doe je mee?
Ja, doe je mee. Hey. Ja, logisch, dan zegt iedereen nee.
Nee.
Dus je zult eerst een relatie met mensen moeten opbouwen en ze duidelijk maken: van dit is een stapje in onze escalatieladder. Maar er zit nog heel veel voor. We gaan eerst eens een brief sturen. We gaan eerst eens een goed gesprek aan. En daarna staan we eens een keer voor de deur van de woningbouwcorporatie met een spandoek. Ja. Maar wel de hele tijd met het dreigement in de achterzak. Van ja, maar als jullie echt niet willen luisteren, dan kunnen we ook dit.
Ja. En tevoren bedenk je dat dan ook helemaal zo uit. En dan ga je de bewoners daarop proberen mee te krijgen. Of is het zo dat je met elkaar probeert om zo'n escalatiemodel te formuleren?
Ja, het helpt om een plan te hebben. Maar dat plan zul je onderweg moeten aanpassen. Je zult iedereen achter je plan moeten krijgen. En het ook aan moeten passen op hun wensen. En mensen ook echt gewoon actief betrokken krijgen. En verantwoordelijkheid en leiderschap geven.
Ja.
En dan zie je dat, gewoon heel vaak meegemaakt dat degene die in eerste instantie tegen mij zeggen: ja, maar het heeft toch allemaal geen zin, ik doe niet mee, dat is alleen maar voor linkse randdraaiers uit de Randstad. Dat worden de meest fanatieke campagnevoerders.
Oh ja, hoe komt dat?
Ja, omdat ze op een gegeven moment zie je zo'n omslag in mensen van: oh ja, maar dit kunnen we wel degelijk voor elkaar krijgen. Ja. En dan gaan ze hardlopen.
Ja. En wat ik ook begreep, maar dat is allemaal uit de theorie, is dat je ook in één groep eigenlijk verschillende rollen hebt te spelen. Sommigen zijn een soort van natuurlijke leiders die zo'n groep weer meenemen. Anderen die heb je meer nodig voor de uitvoeringskracht. Ja. Kun je een beetje beschrijven wat voor rollen er dan zijn en van hoeveel heb je nodig om je legertje goed samen te stellen?
Uiteindelijk heb je iedereen nodig, willen we dit kunnen winnen. Organizing is echt teamwork. En net zoals je in een voetbalteam niet iedereen de spits en de keeper kan zijn, heb je gewoon allerlei rollen in een team die opgevuld moeten worden. En ben je op zoek naar welke rol past het best bij jou? En bij sommigen is dat de aanvoerder, en bij sommigen is dat de keeper, en sommigen de linksback. En je zoekt de hele tijd naar wat kun jij echt in dit team bijdragen en een aanvulling zijn. En dan gaat zo'n team vliegen. En hetzelfde zie je eigenlijk meer op een metaniveau, waarin je echt een ecosysteem aan organisaties hebt. Ja, die allemaal hun eigen rol spelen. De een blokkeert de snelweg en de volgende lobbyt. En de andere is heel erg goed in mensen betrekken. En zo kan zo'n ecosysteem heel erg in een coalitie werken en elkaar aanvullen.
Ja, maar moet je dus heel goed over nadenken en ook expliciet in zijn met elkaar van wie wat gaat doen.
Ja, ja. Nee, dat helpt enorm. En de beste campagnes die ik gewonnen heb, waren altijd in coalitieverband, waarin iedereen zijn eigen rol speelde en mensen elkaar ook, en organisaties ook elkaar de ruimte gaven om dat te doen.
Ja.
Ja. Je zegt een campagne, want het zijn dus hele concrete campagnes richting een doel die je hebt gedaan.
Mm-hmm.
Als ik denk bijvoorbeeld over politieke partijen en zo, zou ik ook denken, daar wil je gewoon een soort continue beweging opbouwen. In hoeverre zit daar een relatie tegen tussen? Want als ik hoor jou zeggen, iedereen moet zijn eigen rol hebben. Als ik denk aan de gemiddelde politieke partij, daar zijn heel vaak maar een paar rollen die je kunt vervullen. Die zijn allemaal heel hoofdig, heel erg over beleid nadenken. En voor de rest gebeurt er niet zoveel meer.
Mm-hmm.
Moeten dat ook niet weer veel meer bruisende ecosystemen worden, waarin je, weet ik veel, allerlei verschillende rollen kunt spelen?
Ja. Ja, nee, zeker. Maar dat zie je ook allerlei campagneorganisaties op die manier, naar mijn idee, fout doen. Met alleen maar mensen betrekken op het hoogtepunt van een campagne. En dus zoals bij politieke partijen, alleen maar mensen activeren rond de verkiezingsstrijd.
Ja.
En wat we nodig hebben om echt weer die maatschappelijke meerderheid te bouwen, is gewoon continu zichtbaar en nabij zijn bij mensen. En ervoor zorgen dat in elke woonwijk of elke werkvloer er iemand is waarvan jij weet, als we ergens tegenaan lopen, dan moet ik bij die persoon aankloppen. Want die kan mij helpen om samen dit probleem op te lossen.
Ja.
En die infrastructuur moet je weer bouwen. En daarvoor moet je een permanente campagne kunnen voeren. Zodat je dat netwerk kunt gaan bouwen. Maar dan moet je ook bereid zijn om die diepte investering te maken. En niet alleen maar te gaan voor de snelle campagnewinst. Ja. En de goede headlines in de kranten. Of toevallig één keer die verkiezingsoverwinning. Ja. Dan moet je echt gaan doelbewust gaan bouwen aan dat diepgewortelde netwerk.
Maar niet iedereen heeft een Peter Kodde in de wijk. Zeg maar in mijn buurt. Ik erg me bijvoorbeeld blauw aan het feit dat wij geen normale speeltuin hebben. Terwijl er heel veel kinderen wonen. En op de Facebookgroepen wordt daar dan ook over geklaagd. Dan heb je af en toe weer wat bewoners en die gaan dan weer hun beklag doen. Maar er gebeurt natuurlijk niks.
Een gemeenteformulier online invullen.
Ja, precies. Dan word je weer met een kluitje in het riet gestuurd. Als ik een Peter Kodde als buurman had gehad, had ik gezegd, hey Peter, help ons dus even met deze speeltuin. Maar goed, ik heb geen Peter Kodde als buurman. Het kost me ook heel veel tijd.
Het kost tijd. Je moet er moeite voor doen. En voor mij is organizing ook echt gewoon een methode en een vak. Bijvoorbeeld laatst meegewerkt aan een paper van LSA-bewoners. Waarin we voor buurtgroepen uitleggen hoe je dat nou systematisch oppakt en hoe je dat doet. Is op allerlei plekken hulp en advies te krijgen. Niet alleen bij ons bij als stroomversnellers, maar zijn allerlei mensen die weten hoe je dit doet.
Ja, maar ik moet jou wel betalen, toch? Als ik bij stroomversnellers aanklop.
Naar draagvlak. De basis is vooral gewoon echt gewoon die eerste stap doen en mensen gaan organiseren. Mensen uitnodigen van hey, klagen heeft geen zin. Je klacht melden mij de gemeente ook niet. Als ze dit willen oplossen, dan moeten we eens bij elkaar gaan zitten en een plan maken. En kijken hoe we die speeltuin voor elkaar krijgen.
Ja. Ik had nog heel even, dus ik ga een beetje van de hak op de tak, maar dat had ik net moeten vragen. Maar toen het ging over dat ecosysteem, wat ik nu zelf ook veel in het Haagse politiek hoor, is we moeten veel meer gaan samenwerken. Ook met vakbonden samen, met milieubeweging, met jongerenbeweging en met politiek.
Ja.
Om iets te kunnen doen aan bijvoorbeeld dit kabinet. En dat blijft dan heel erg bij woorden. En wel, dan wordt er wel geïnvesteerd in de mensen die elkaar dan spreken. Maar echt samen ergens nu aan werken, dat gebeurt niet. Maar dat komt ook, is mijn analyse, doordat al die vakbeweging en de jongerenbeweging ook bang zijn om zich te veel met politiek zeg maar bezig te houden. Met te veel partijpolitiek. Die zeggen, we hebben helemaal geen zin in GroenLinks PvdA. Of we hebben helemaal geen zin in D66. Omdat wij niet met deze club zeg maar geassocieerd willen worden. Want wij moeten een brede politieke meerderheid zien aan te spreken.
Ja.
Hoe ga je nou met elkaar samenwerken waarin je respect hebt voor elkaars rollen, ook niet bang bent om je dus te verbinden aan elkaar, omdat je samen een hoger doel hebt. Hoe kan dit gaan werken in de praktijk?
Ja, het is voor campagneorganisaties altijd, Nederland is een coalitieland, dus het is altijd heel eng om je aan politieke partijen te verbinden.
Ja.
Want dan zeg je eigenlijk tegen de rest, wij zijn vriendjes met die en niet met jou.
Ja.
En dan heb je, als je helemaal afhankelijk bent van lobbyen, heb je echt een probleem.
Ja.
Dus ik snap die angst heel goed. Maar de andere kant is dat ik zie heel veel NGO's doen alsof zij politiek neutraal zijn. Maar als ik in mijn dorp ga vragen, wat vind je van die en die organisatie? En dan hoor ik, die zijn links.
Ja.
Iedereen weet dat. En dan denk ik, kom gewoon uit van wat je bent.
Ja, net ja, zoals iedereen gewoon... ook weet dat VNO-NCW juist rechts is.
Van de VVD
en bij LTO's is van de boeren.
Ja, en dat is ook heel terecht en heel logisch. Ja. Dus kom gewoon uit voor wie je bent. En zet je gewoon ook neer als progressieve organisatie. Ja. Maar we moeten ook gewoon de vertaalslag gaan maken naar... Ja, politiek gaat over veel meer dan alleen hier in Den Haag. En over partijpolitiek.
Ja.
Politiek gaat over belangenconflicten die we hebben in de maatschappij en hoe we die oplossen.
Zelfs punt 1 in jouw Jacobin-stuk is: politiek is te belangrijk om over te laten aan politici.
Ja, en dus moeten we weer gaan bouwen aan die macht van onderop. En dan ervoor zorgen dat we dat netwerk hebben, zodat werkvloeren en woonwijken zelf een stem krijgen over wat er in hun leven gebeurt. En zich dus organiseren. Dat is de enige manier om dat effectief te doen. En het niet meer alleen maar, zeg maar, niet alleen maar weer gaat over communicatie.
Nee. Ja, wat mij ook wel aanspreekt, en dat is een van de redenen waarom ik echt geloof in organizing, is dat het los van het thema waarvoor je strijdt of zo, heb ik het idee dat als eenmaal mensen hebben meegedaan en dus een keer hebben ervaren van ik heb macht als ik daar echt mee aan de slag ga, dat het je echt voor de rest van je leven ook verandert als persoon. Dus je wordt als een soort je wordt een soort burger gemaakt of zo.
Het is net als fietsen. Als je het eenmaal geleerd hebt, dan blijf je dat kunnen doen.
Want zie jij dit ook letterlijk? Dat als mensen een keer in een buurtactie hebben meegedaan, dat ze daarna ook makkelijker de stap maken om ergens anders actief te worden of veel actiever zich uit te spreken.
Heel vaak meegemaakt rond bijvoorbeeld schaliegas. Dat mensen misschien in eerste instantie binnenstappen met een soort van nimi motief van ik wil niet aan boord worden in mijn achtertuin. Maar al vrij snel concluderen van ja, maar dat wil niemand. Dus ik ga me ervoor inzetten dat dit helemaal nergens kan gebeuren.
Ja.
En dat zodra je mensen door die barrière haalt van zich machteloos voelen. Dan is er opeens heel veel meer mogelijk. En dat is ook een van de redenen waarom ik denk dat organisaties echt die omslag moeten maken naar een organizing-based strategie. Omdat dat ook maakt dat je gewoon als organisatie je eisen op kan schroeven en veel meer kan eisen.
Ja. Dat is ook veel meer een langetermijnstrategie, hè?
Ja.
Ja. En wat denk ik ook wel helpt is, als je eentje over de dam hebt, dan volgen er natuurlijk ook meer. Ik denk als je dan zo'n buurtbewoner zo'n bord in zijn tuin heeft staan, dan denkt de buurman, oh, nu kan ik niet meer achterblijven. Want dan ben ik ook iemand die het spelletje verzaakt. Zo'n zwaan kleef aan. Hoe zorg je ervoor dat snel genoeg gaat? Want je hebt ook uiteindelijk altijd te maken met tijd.
Die is schaars altijd. Ja, dus je moet heel erg efficiënt nadenken over... Nou, als je een woonwijk probeert te organiseren... wat ik altijd probeer te ontdekken is... wie hier is in staat om de rest van de buurt mee te krijgen.
Ja.
En dat zijn de mensen die de buurtbarbecue organiseren... of bij wie mensen aankloppen voor hun problemen... of die gewoon iedereen kennen. Dat zijn de mensen die als je die aan boord krijgt... Ja, dan gaat het vliegen.
Okay.
Dan doet iedereen mee. Terwijl als jij echt helemaal van buiten af komt... en door de wijk gaat lopen met je protestbordje... Dan zit iedereen je aan te kijken van wie ben jij?
Ja.
Je moet echt eerst die organische leiders in die wijk aan je kant krijgen.
Ja.
En dan gaat het vliegen.
Ja. Heb je nog meer van dit soort praktische tips?
Oh, ik kan hier de hele dag over, over praten.
Ik ben wel benieuwd, wat moet je nou vooral niet doen? Wat zie jij nou heel vaak dat mensen dat als ze gaan organiseren, bijvoorbeeld die denken van nou, ik heb nu een thema, ik ga een wijk in, dit wordt een succes en dat ze kaart op hun bek gaan. Wat is nou echt eentje waarvan je zegt, let daar op dat je dat in ieder geval niet doet?
Wat ik vaak tegenkom als ik over organizing advies geef of trainingen geef, is dat mensen bang zijn voor dat woordje leiderschap en macht. Ja. Dat zijn toch een beetje taboe woorden geworden in onze scene.
Ook vaak, ja, macht. Mensen dat een vies woord vinden.
Ja, ja. Ja, nee, en dan en dan willen vertalen naar kracht, wat toch echt daadwerkelijk iets anders is. Of er een ander woord aan willen koppelen. Maar macht is gewoon het vermogen om verandering tot stand te brengen. Daar moet je aan gaan bouwen en dat moet je zien te krijgen. Je hebt die onderhandelingspositie nodig, anders ga je niks bereiken en blijf je alleen maar je standpunt communiceren. Maar word je gewoon genegeerd door je tegenstanders. Dus je bent op zoek naar wat kan ik doen wat mijn tegenstander niet meer kan negeren. En het, ja, het meest makkelijke voorbeeld daarvan is staken. Ja, op dat moment heeft jouw werkgever geen andere keus dan te gaan onderhandelen. En echt investeren in dat leiderschap van onderop. En leiderschap niet als in we hebben nog meer bazen nodig. Ja. Daar hebben we er al genoeg van. Maar leiderschap als in mensen die verantwoordelijkheid willen pakken, andere mensen mee kunnen krijgen, andere mensen een rol kunnen geven in de campagne. En daar hebben we er heel veel van nodig.
Ja. Meer de vraag, waar zit de activiteit, hè? Dan ja. Waar zit het leiderschap?
Ja, ja. Absoluut. Ja. Ja. En die dingen dan, ja, dan zeker binnen grote organisaties is dat ook wel een uitdaging. Ja, durf jij dat leiderschap weg te geven van buiten jouw kantoor naar mensen in het land?
En zie je dat ook vaak fout gaan? Ja,
dat vinden grote organisaties heel ingewikkeld. Want dan ben je opeens de controle kwijt. En dan merk je opeens dat mensen iets van jou terug verwachten. En zich dus ook willen bemoeien met de strategie. En wat dat nodig heeft is gewoon democratische organisaties die in staat zijn om dat proces te organiseren en ook echt het kantoor of woordvoerders naar buiten toe zien als woordvoerders van die beweging aan wie ze verantwoording moeten afleggen in plaats van mensen achter wie je aan moet lopen.
Ja.
Dus eigenlijk moet je ook niet bang zijn om je eigen tegenmacht in die zin ook te organiseren.
Ja, voor dat is als je doel. Mensen leert hoe je macht bouwt, dan ga je je eigen tegenmacht tegenkomen.
Ja.
En dat is alleen maar goed.
En bedenk jezelf dat het doel van wat je aan het doen bent is dus het opbouwen van die macht en het uitbreiden van de gemeenschap en de collectiviteit. Dat is het doel. Ja. Dus ook als jouw woordvoerders die dan niet precies zeggen wat je eigenlijk wilde, dat doet er dan op dat moment ook veel minder toe. Dus je hoeft niet knijterrecht in de lijn precies te zeggen wat jij inhoudelijk qua verhaaltje hebt bedacht.
Ja.
Want het gaat erom dat die mensen gewoon wel voor jou bezig zijn.
En dat er een wisselwerking is. En dat je ze ter verantwoording kunnen roepen van maar wat je toen in de media zei, daar zijn we het niet mee eens. Daar moeten we het eens even over hebben.
Ja.
En wel op een manier die gewoon ook dat woordvoerderschap mogelijk maakt. Maar ja, die wisselwerking, dat is ook dat is iets wat de afgelopen 30 jaar afgebroken is. En er is gewoon hard wetenschappelijk bewijs dat democratische georganiseerde organisaties verder komen, meer kunnen eisen, meer voor elkaar krijgen als echt hele top-down organisaties.
Ja. Ik zit nu ook even na te denken. Ik denk namelijk dat er ook wat mensen meeluisteren vandaag die actief zijn bij een lokale politieke partij. Misschien wel van GroenLinks PvdA, want dat is toch een beetje de kraamkamer van deze podcast. Hoe ziet dat er dan bijvoorbeeld uit als je actief bent bij een lokale afdeling van GroenLinks of de PvdA? Je bent zeg maar het bestuur daar. Hoe organiseer je dan die macht en die tegenmacht om dus aan die grotere beweging te gaan bouwen op lokaal niveau?
Ja. Vooral, veel van die afdelingen hebben ook helemaal geen geld om dit te doen. Dus nee. Dat vind ik wel belangrijk ook om aan toe te voegen.
Ja, nee, maar heel veel bewegingen zijn platzak gestart. Voor een deel is een organisatie, een beweging die echt sterk wil worden, zoekt een manier om daar ook de middelen bij te vinden. Door lidmaatschappen of donaties of op andere manieren. Maar de grootste inzet die je van mensen vraagt is gewoon tijd. En dan is het elke keer weer de vraag, hoe geef je mensen een permanente rol in wat jij gaat doen? En geef je als lokale politieke partij, ga je buiten het gemeentehuis denken van hoe gaan we daar problemen aankaarten, met mensen in gesprek, samenwerken met andere buurtorganisaties of andere organisaties in jouw gemeente. En hoe ga je daar ook buiten het gemeentehuis macht mee ontwikkelen en de boel onder druk te zetten, zodat je sterker kan staan dan alleen maar die paar zetels die jij hebt in de raad.
Ja.
En dat gaat je uiteindelijk ook electoraal geen windeieren leggen. Want dan zien mensen dat je er echt voor ze bent en iets kunt betekenen. Dan moet je wel bereid zijn om verder te denken dan alleen die raadsvergaderingen en wat je daar met woorden en een paar zetels voor elkaar kan krijgen. Ja, dan moet je ook in staat zijn om de hele raadzaal vol te krijgen met buurtbewoners die de rest van de raad duidelijk maken, dit is wat wij willen.
Ja. Stel, hè, om weer even in te kleuren, een lokale afdeling wil heel graag een isolatieoffensief, zodat alle huurhuizen worden aangepakt, hè, om geïsoleerd te worden, zodat de energierekening omlaag gaat en het ook nog eens goed is voor het milieu. Even dit als casus.
Ja.
Wat moet nou die afdeling gaan doen?
Het zou sowieso mijn droomcampagne zijn, want dat is denk ik een issue waar je heel makkelijk heel veel op kan bereiken en heel veel mensen bij kan betrekken. Maar dat is in eerste instantie gewoon aankloppen bij al die slecht geïsoleerde huizen. En daar de vraag stellen, hey, baal jij er ook van? En wat is er nodig om dit hier op te lossen? En wie moeten we dan in beweging zien te krijgen? En dat zijn heel vaak gemeentes en woningbouwcorporaties die lopen te slekken en wachten tot jullie in Den Haag het een keer gaan oplossen. Maar als je daar het kwartje kan laten vallen van, hey, maar als wij in de hele straat een extreem hoge gasrekening hebben en we bundelen de krachten en we zetten ze onder druk, dan kunnen we dit misschien wel winnen, gaat het schuiven. Ja, dan heb je uiteindelijk ook politici nodig in de raad die dit intikken en zeggen, hey, maar er staan hier een hele grote groep boze buurtbewoners voor de deur van het gemeentehuis. Die willen isolatie en niet over 5 jaar, maar nu. Maar dan bereik je ook dat als je op die manier mensen organiseert, dat zij ook gaan aangeven, ja, dat is allemaal leuk en aardig, maar niet als mijn huur extreem hoog wordt en het op zo'n manier gebeurt dat ik dat helemaal niet zie zitten.
Ja.
Dan zijn ze ook in staat om zelf echt partij te zijn in die discussie en te zeggen, ja, ik wil een huis geïsoleerd hebben en wel op deze voorwaarden. En hebben ze echt een plek aan die onderhandelingstafel.
Ja. Dus je moet eigenlijk de mensen zelf dan...
Ja, dan moet je mensen zelf leiderschap geven. En dan helpt het heel erg om dat te ondersteunen met allerlei mensen in Nederland die weten hoe je zoiets doet. En mensen gaan niet automatisch nadenken over, hey, laat ik eens bij mijn buren aankloppen en dit gaan organiseren. Gelukkig zijn er heel veel mensen die dat wil doen en die kom ik heel vaak tegen. Maar dit kun je ook wel degelijk van buitenaf organiseren.
Ja. Mooi, inspirerend.
Ja, zeker. Zijn we aan het eind gekomen, want we zitten alweer 3 kwartier te praten. Dit is wel echt zo'n onderwerp waar ik nog veel langer over zou kunnen doorpraten. Dus ik stel voor om dit thema vaker te laten terugkomen.
Ja,
precies.
Ja, en ik hoop ook dat luisteraars denken, ja, nu ga ik inderdaad dit doen. Of nu ga ik deze buurman bellen die wel, weet ik veel, de tijd heeft. Of de netwerken om zijn kop boven het maaiveld uit te steken. Ja,
ja, inderdaad. En het is ook gewoon extreem leuk werk om te doen. Je leert er echt hele inspirerende mensen van kennen. Ik zou hier dagen enthousiast over kunnen blijven vertellen.
Ja. Laat het microfoon wel gewoon openstaan en dan komen we je morgen weer wegsturen. Ja. Hey, dank dat je er was. En,
graag gedaan.
Voor de luisteraars, mocht je dit nou een heel interessant gesprek vinden, we hebben een aantal afleveringen terug ook al een gesprek gehad over langs de deuren gaan met deep canvassing, die mensen. Die noem je ook in je Jacobin stuk.
Ja.
Over hoe voer je nou op de juiste manier het gesprek. Dus ga die vooral ook luisteren, want daar zit ook heel veel nuttigs in. Volgende week zijn we er met de kletsende klasse. Ik niet, ik ga op vakantie. Maar jullie wel, denk ik.
Ja, ik ben er hoor.
Gewoon gestaag door. Wil jij nou je eigen take inspreken die wij volgende week moeten gaan behandelen? Of tenminste, Noortje, Tim en Janneke moeten gaan behandelen. Spreek die in via vriendvandeshow.nl/delinksrevolte. En dan gaan ze hem bespreken. Mag echt over alles gaan, zolang het maar enigszins politiek is. Maar we hoorden net van Peter, dus vrijwel alles is politiek. Dus gooi het erin. Vond je deze podcast nou interessant? Deel hem dan ook vooral met je vrienden, collega's, families of in welk netwerk je dan ook al zit. Dat helpt ons echt enorm om de linkse revolte verder uit te bouwen, want die maken we samen. Tot volgende.
Tot dan.